vooruitzicht schoon. Psalm 19, vers 6. Scharen en koning der koningen, wees ons nabij en schenk ons de leiding en de verlichting van uw geest, ook en in het bijzonder aan de lector van dit moment, en wilt u hem krachtig en genadig ondersteunen om ons te onderwijzen. Geef dan, Heere, dat wij als leerjongeren van Christus, genomen op de school van uw geest, ook werkelijk dat onderwijs ter harte mogen nemen, uit genade en om Jezus wil. Amen. Het woord is aan collega Baars.
Broeders, ik wilde met u lezen een paar versen uit het laatste gedeelte van Romeinen 7. Romeinen 7 vanaf vers 21 tot en met 26. Romeinen 7 vers 21. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Broeders, ik mag deze morgen tot u spreken over de grote Engelse puritein John Owen en dan met name over wat hij gezegd heeft over indwellingszin. Een wat onvertaalbaar woord, letterlijk betekenend, zoals u weet, de inwonende zonde, soms ook in onze oudere schrijvers genoemd het inwonend verderf. Het gaat dus over de zonde in het leven van Gods kinderen. Als ik vanmorgen over dit onderwerp spreek, dan is dat eigenlijk heel eenvoudig, want u verwacht van mij niet meer dan dat ik John Owen aan het woord laat, en dat hoop ik ook heel sterk te doen. Tegelijkertijd is dat ook het probleem van deze lezing. John Owen heeft zoveel geschreven, en zeker ook over dit onderwerp, dat het niet zo eenvoudig is om een keuze te maken en om zijn woorden over dit onderwerp samen te vatten. Ik stel u dan ook voor dat we maar een aantal flitsen laten zien uit het leven van John Owen eerst, en daarna iets uit zijn werken, wat hij zegt over de inwonende zonde in het leven van Gods kinderen. Met het woord flitsen bedoel ik dat ik wat grepen hier en daar neem. Wel vertrouw ik erop dat wat gezegd wordt toch heel duidelijk de hoofdlijn is die we bij John Owen aantreffen. Eerst iets over het leven van John Owen. Wie was hij? John Owen werd geboren in het jaar 1616 in een plaatsje Statham, ook wel Stathampton genoemd. Was de zoon van de plaatselijke pastor, de plaatselijke predikant van de Anglicaanse kerk, Henry Owen. In een heel zeldzaam opmerking over zijn persoonlijke leven en zijn huiselijke leven zegt hij ergens over zijn vader dat vader Henry Owen een man was van puriteinse overtuiging en een ijverig werker in de wijngaard des Heren. Over het leven van John Owen weten we verder niet zoveel, zeker niet over zijn jonge jaren. Eén ding is opvallend, dat hij al tijdens zijn jonge jaren blijk gaf van een bijzonder scherp intellect. Hij ging samen met zijn oudere broer op heel jonge leeftijd, 9, 10 jaar, naar de Grammar School, een soort gymnasium, in ieder geval een school waarop de vooropleiding plaatsvond voor het universitair onderwijs. En daar was hij heel snel uitgeleerd. Zijn leermeester Edward Sylvester heeft gezegd dat hij binnen 2 jaar alles wist wat Sylvester hem kon leren. Op 12-jarige leeftijd ging hij naar de universiteit. En zoals meestal nog in de Engelstalige wereld gebruikelijk, studeerde hij eerst een algemene richting, algemene vorming, voordat hij aan de theologie begon. In deze jaren studeerde hij met ijzeren discipline. Hij wende zich er al heel vroeg aan om maar 4 uur per nacht te slapen. Daarmee legde hij de grondslag voor zijn latere geleerdheid, maar ook voor de slechte gezondheid die hem in de laatste levensjaren heel dikwijls kwelde. Toen hij ouder werd, moet hij gezegd hebben dat hij graag al zijn geleerdheid zou inruilen voor een betere gezondheid. Toen hij 16 jaar was, haalde hij zijn eerste universitaire graad en legde 2 jaar later het afsluitend examen af en werd Master of Arts. Iets wat tussen ons kandidaatsexamen en het doctoraal examen instaat. Hierna, nadat hij dus die algemene studie had afgesloten, begon hij de theologische studie, die naar het programma in die tijd 7 jaar zou duren. Aan het begin van die theologische studie werd hij ook gewijd tot diaken, het laagste ambt in de Anglicaanse kerk. Voor een student met een Puriteinse overtuiging, en dat was Owen al in deze jaren, was het in die tijd niet zo eenvoudig. Koning Karel I had in 1628 verboden dat er disputen zouden gehouden worden over zulke controversiële onderwerpen als, schrikt u niet, de uitverkiezing. Dat met name. En daar stond straf op als daarover gesproken of gediscussieerd werd. Bovendien nam in die periode van Owen's studentenjaren de macht van de hoogkerkelijke partij bijzonder toe. De partij die eigenlijk heel sterk rooms georiënteerd was en onder invloed van de aartsbisschop William Laud allerlei gebruiken die volgens de Puritijnen de Roomse zuurdecem waren, hoog hield. Owen kreeg daar steeds meer moeite mee. Hij raakte in een gewetensconflict. En na 2 jaar theologische studie verliet hij de universiteit omdat hij het niet langer eruit kon houden. Hij nam dienst als huispredikant en huismeester, huisleraar bij een 2-tal welvarende families. Dat was de enige manier waarop iemand met een geweten in die tijd een ambt kon uitoefenen en tegelijkertijd toch trouw kon zijn aan de diepste overtuiging van zijn hart. Zo was hij predikant van een adellijke familie en studeerde in de vrije tijd die hij had door. We moeten niet gering denken, broeders, over deze beslissing van Owen dat hij de universiteit verliet en zijn theologische studie onderbrak. Owen wist heel goed dat hij door deze beslissing een aanzienlijke positie in kerk en maatschappij verspeelde. En dat moet voor een ambitieus jong mens, die Owen ook was, heel wat geweest zijn. Zijn biograaf Thompson schrijft dat in die heel vroege jaren van zijn studie Owens geweldige ijver die hij aan de dag legde voortkwam uit eerzucht om een plaats van macht en eer in kerk en staat te bereiken. Maar blijkbaar heeft in de loop van de studie en zeker aan het begin van zijn theologische studie die eerzucht een knak gekregen. De Puriteinse overtuiging van zijn vader had wortel gevat in het hart van de jonge Owen. En bovendien, zegt hij later in een terugblik op zijn leven, begon in die periode de geest van God krachtig te werken in zijn leven. Niet dat hij licht ontvangen had of zekerheid kende over zijn geestelijke staat in die jaren. Hij leefde juist onder diepe overtuigingen en geweldige duisternis. De duisternis werd nog groter toen ook uiterlijke omstandigheden donkerder en donkerder werden. Hij moest het huis van zijn adellijke werkgever verlaten en trok in 1642 broodeloos en eigenlijk ook ambteloos naar Londen, bestreden aan alle kanten onder diepe overtuiging van schuld. In de periode dat hij in Londen verbleef, ging hij op zekere zondag naar een van de bekende kerken in Londen om de in die tijd beroemde kanselredenaar Edmund Calamy te horen preken. Hij was samen met zijn neef. Tot ergernis van beiden merkte hij aan het begin van de dienst dat Calamy niet kon voorgaan en dat een volslagen onbekend prediker uit een onbekend dorpje ergens in het land de kansel beklom. Zijn neef die hem vergezelde fluisterde hem in het oor dat ze de kerk maar moesten verlaten om een ander bekend prediker in de buurt te gaan horen. Ze konden nog net op tijd zijn voor het begin van die dienst. Maar Owen besloot toch maar om te blijven. En God gebruikte het woord van die onbekende dorpsprediker voor het hart van John Owen. De tekst was uit Matthäus 8. Wat zijt gij vreesachtig, gij klein gelovige. En onder dat heel ernstig en zegt Owen zelf diep beschamend woord werden de banden gebroken. De geest van de dienstbaarheid werd weggenomen. En daalde het licht, de genade in zijn ziel. En hoewel Owen heel veel navraag heeft gedaan naar de naam van de prediker die zo krachtig door God gebruikt was, heeft hij nooit geweten wie deze man was die zo onverwacht de kansel van Edmund Calamy vulde. Toen het licht in Owens ziel doorbrak, was hij al bezig met zijn eerste boek, getiteld De ontmaskering van het Arminianisme, dat in 1643 verscheen. Het was een boek wat moeizaam te lezen is, maar wat uitputtend de tegenstelling tussen het Calvinisme en het Arminianisme beschrijft. Owen had dit werk opgedragen aan de heren van de Commissie voor de Godsdienst, een commissie die benoemd was door het Lagerhuis, om vernieuwingen in de kerk te beoordelen. Die opdracht wierp nogal wat gevolgen af. Want deze commissie, nadat ze kennis genomen had van het boek wat Owen had opgedragen, zorgde ervoor dat Owen benoemd kon worden tot predikant in een dorpje, Fordham, waar hij zijn eerste officiële ambtelijke werk begon in de kerk van Engeland. In die periode trouwde hij ook. Zijn vrouw's naam, Mary Rook, die hem 11 kinderen schonk. En als kleine bijzonderheid mag daarbij aangetekend worden dat van die 11 kinderen slechts 1 dochter de volwassen leeftijd bereikte. En al schrijft Owen verder heel weinig over zijn gezinsomstandigheden, er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om ons in te denken wat het betekent om in het grauwe Engelse land jaar na jaar 1 van je kinderen aan de groeven toe te vertrouwen. Ook dat is een oefenschool geweest van het leven die Owen bepaald niet voorbij ging. Owen was bijzonder nauwgezet in prediking en pastoraat, maar had geen hoge gedachten van zichzelf. Hij wist veel te goed dat hij zondaar was. En wat hij later over inwonende zonde geschreven heeft, was ook werkelijkheid in zijn eigen leven. Daarnaast achtte hij zijn eigen gaven gering. Hij klaagt erover in een van zijn latere boeken dat hij zo weinig hoorde van vrucht op de prediking. En dat blijkbaar zo weinig mensen in de gemeente geholpen werden door zijn arbeid. En eens heeft hij het gezegd tegen niemand minder dan de koning van Engeland. Op de vraag van de koning waarom hij toch zijn tijd verdeed om te gaan luisteren naar die armzalige ketenlapper John Bunyan, om naar dat gebazel, zoals de koning het noemde, te gaan luisteren, dat John Owen in tekenende ootmoed beleed: met uw verlof, majesteit, als ik de genade en de gave van de ketenlapper bezat, dan zou ik graag al mijn hoogheid, want hij had een hoge positie, en al mijn geleerdheid inleveren. Ondanks dat diepe besef van eigen zonde en onbekwaamheid is het toch zo dat Owens gaven heel spoedig werden opgemerkt. Zijn prediking trok velen. En er zijn veel mensen die vooral later getuigenis gaven van wat zij aan de prediking en de geschriften van deze Puritein te danken hadden. Belangrijk is in deze tijd ook dat Owens invloed breder wordt. Het was in die tijd de gewoonte dat predikanten, vooraanstaande predikanten, gevraagd werden om een preek te houden voor het Engelse parlement. Nog maar 32 jaar was Owen toen hij gevraagd werd om voor het parlement een preek te houden. Zijn eerste preek was Handelingen 16, de Macedonische man, kom over en help ons. Waarbij hij in bezielde bewoordingen het parlement voorhield dat het ook hun taak was om in het hele Britse gemenebest het evangelie van vrije genade te verkondigen. Deze eerste keer dat hij voor het parlement preken mocht, werd door meerdere gelegenheden gevolgd waarin hij het woord van God voorhield aan deze vergadering. Zo was de nog zeer jonge Owen, de predikant, die het woord van God aan het parlement voorhield de dag nadat koning Karel de I op beschuldiging van hoogverraad ter dood gebracht was. Juist door deze preken voor het parlement kreeg Owen contacten in hogere kringen. Beslissend werd zijn contact met Oliver Cromwell en vooral in de periode dat Cromwell de leiding had in de regering van Engeland heeft dat voor Owen heel wat betekend. Hij kreeg de benoeming tot deken van de kerk in Oxford en werd ook vice-kanselier van de universiteit. Hij heeft veel mogen betekenen voor het werk aan de universiteit, de reorganisatie van de studie, maar ook veel gedaan aan verbetering van de zeden, zoals het heet, in het leven van de studenten. In die periode preekte hij zondag aan zondag voor het gehoor van studenten, de meeste van wie nog geen 20 jaar waren, en voor het gehoor van doorgaans jonge mensen aarzelde Owen niet om series preken te houden over de doding van de zonde en het inwonend bederf. Later zijn het deze preken geweest, gebundeld in 2 van zijn belangrijkste boeken. Na Cromwell's dood kwam de periode van de vervolging van de Puritijnen. Owen zelf heeft nooit in de gevangenis gezeten, in tegenstelling tot een man als Bunyan. Maar hij verloor zijn ambt in Oxford en in stil landelijke omgeving gaf hij leiding aan de vervolgde Puritijnen en schreef en schreef en schreef. Zijn gezondheid nam af en het einde zou spoedig komen. In de laatste brief die hij terwijl hij bijzonder veel pijnen leed, gedicteerd heeft, schreef hij aan een van zijn naaste vrienden, een van zijn zielsvrienden. Ik ga nu heen naar hem die mijn ziel lief heeft, of liever, die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En dat is de enige grond van al mijn vertroosting. De doorgang door de doodsjordaan is zeer benauwend en vermoeiend door erge pijnen van allerlei aard die gepaard gaan met wisselkoortsen. Ik verlaat het schip van de kerk in een grote storm. Maar zolang de grote stuurman aan boord is, is het verlies van een arme roeier niet noemenswaard. De belofte is zeker dat hij u niet zal begeven, noch zal verlaten. Lieve vriend, denk aan je stervende broeder. De volgende morgen, de dag van zijn sterven, kwam zijn vriend en collega William Payne hem bezoeken. En deze Puriteinse predikant zag erop toe dat het laatste werk van Owen gedrukt werd. Het laatste werk waar hij tijdens zijn ziekte aan bezig geweest was. Meditaties over de glorie van Christus. En opgetogen kwam William Payne binnen. John, het boek komt al van de pers. En met brekende stem zei Owen, ik ben blij om het te horen. Maar, broeder Payne, de lang gewenste dag is eindelijk gekomen waarin ik die glorie waarover ik geschreven heb op een andere wijze zal zien dan mij ooit gegeven was of mogelijk was in deze wereld. Het zouden zijn laatste woorden zijn. Owen stierf. Een zondaar. Een geredde zondaar. Een dienaar. Door genade een trouwe dienaar. Wel, deze John Owen, het is al heel even aangestipt, was een bijzonder productief auteur. Zijn verzamelde werken omspannen niet minder dan 16 delen. In de laatste uitgave, eigenlijk waren er 17, maar in de moderne uitgave is het laatste, het 17e deel, waarin de Latijnse werken van Owen staan, nooit meer heruitgegeven. Daarnaast zijn er ook nog de 8 delen van zijn zeer uitvoerige commentaar op de brief aan de Hebreeën, zodat het totaal van Owens werken 25 kloeke delen omvat. Ik wil eerlijk zeggen dat Owens werk niet altijd het gemakkelijkst toegankelijk is. Zijn werk is soms moeilijk te lezen. Daar zijn zeker 2 oorzaken voor te noemen. Zijn stijl is niet altijd gemakkelijk en heeft iets moeizaams soms. Bovendien heeft Owen, en daarin is hij een kind van zijn tijd, heel sterk de neiging om een onderwerp uitputtend te behandelen. Daar werkt hij naartoe. Het nadeel daarvan is dat hij soms zo gedetailleerd is dat het moeilijk is de grote lijn vast te houden. Onderscheidingen gaan soms erg ver. Maar wie door deze hindernissen, ik zeg ook schijnbare hindernissen, heen dringt, vindt wel een enorme diepte. Diepe schachten van praktische, zuivere schriftuitleg, dogmatische uiteenzettingen en vooral praktische, bevindelijke theologie. En juist omdat Owen zijn onderwerpen altijd uitputtend wil behandelen, boort hij altijd weer dingen aan die u soms nergens anders vinden kunt. Gaat hij ook verrassende wegen en helpt hij soms heel duidelijk, wezenlijk verder in het verstaan van de schrift en in het overdenken van het woord met betrekking tot de prediking. En daarom kan ik niet anders dan er toch een klein beetje op aandringen om zijn geschriften niet ongelezen te laten. Broeders, u doet er uzelf en uw gemeente alleen maar tekort mee. Al was Owen een veelzijdig en een geweldig auteur, hij was niet een veelschrijver die nu eenmaal maar schreef om te schrijven. Zulke mensen zijn er altijd geweest en ook nog vandaag. De drijfveer bij zijn schrijven was dat hij de gemeente wilde dienen. En er was een diep gevoel van ootmoed wat hem daarbij telkens weer aanspoorde om toch maar te schrijven. Ootmoed wat ook voortkwam uit een diepe zelfkennis. De volgende woorden laten iets zien van wat een van zijn diepste motieven is bij het schrijven. Ik hoop, zegt hij in een van zijn werken, dat ik in mijn geweten gebonden ben mijzelf niet in te beelden dat ik kennis heb van de waarheid, nog veel meer dat in een boek publiceer, als ik niet, en daar ligt de nadruk op, als ik niet door de Heilige Geest zo'n smaak ervan gekregen heb in geestelijke zin, dat ik met de psalmdichter kan zeggen, ik heb geloof. Daarom heb ik gesproken. Daar zocht hij naar in zijn leven. Om te schrijven waar hij door genade van wist. Iets wat we ook in ons persoonlijk leven heel duidelijk als een schriftuurlijke regel mogen stellen. Tot ons gebed mogen maken. Heere, geef dat ik spreek en schrijf waar ik door genade van weet. In wat Owen schreef nemen zijn boeken over het geestelijke leven en de heiliging van het leven een heel bijzondere plaats in. En het wordt tijd dat we naar die boeken gaan luisteren, met name naar de boeken en de geschriften die hij gepubliceerd heeft over de inwonende zonde. En wanneer we dat overzien, beperken we ons tot de 2 belangrijkste boeken die hij over dit onderwerp heeft geschreven. Het eerste is een boek wat in de latere jaren geschreven is. Een boek waarin hij de inwonende zonde als het ware blootlegt, openlegt. Het heeft een heel lange titel, waarvan ik u alleen het begin noem. Zo wordt het ook meestal aangehaald. Het begin van die titel luidt: de natuur, de kracht, de bedriegelijkheid en de overmacht van de inwonende zonde in de gelovigen. De natuur, de kracht, de bedriegelijkheid en de overmacht van de inwonende zonde in de gelovigen. Het is een boek uit zijn laatste jaren. En het bevat een haarscherpe, schriftuurlijke analyse, diagnose van wat de zonde is in het leven van Gods volk en welke macht ze uitoefent ook na ontvangen genade. Het is een boek waarin de duistere diepte van ons hart in het licht van de schrift worden aangewezen. En waarvan John Duncan, Rabbi Duncan, de bekeerde Jood uit Engeland uit een late tijd gezegd heeft: als u dat boek ter hand neemt, bereid u voor het mes. Voor het mes dat diep snijdt. Daarnaast vragen we, en dat heel kort vanwege de tijd, aandacht voor een werk dat Owen veel eerder geschreven heeft: De doding van de zonde in de gelovigen. Hierin wijst Owen het medicijn aan tegen de dodelijke kwaal van het inwonend verderf. Eerst dus iets over dat werk wat op oudere leeftijd geschreven is: De natuur, de kracht van de inwonende zonde. Owen begint dit boek met een uiteenzetting over Romeinen 7 vers 21, waar Paulus zegt: zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Bij de uitleg van deze woorden en van dit hele schriftgedeelte gaat Owen ervan uit dat Paulus hier niet spreekt over de tijd voor zijn bekering, een uitleg die we vandaag veel horen, die ook Owen bekend was. Arminius was al een van degenen die dit voorstond. Maar hij gaat ervan uit dat Paulus hier spreekt over de strijd die hij na zijn bekering ondergaat. Het leven van de christen is een strijdtoneel, een slagveld, waar een gevecht plaatsvindt op leven en dood tussen geest en vlees, tussen het nieuwe leven en de inwonende zonde. Wat is nu het beslissende in Owens gedachte op de macht van die inwonende zonde in het leven van Gods kinderen? Hoe ziet hij de natuur van die inwonende zonde? Owen laat duidelijk zien, en dat doet hij in veel van zijn werken, dat wanneer het hart door genade vernieuwd is, de wil is omgebogen en het hart zich richt op God en de eer van God en de dienst van God. Dat betekent dat de macht van de zonde gebroken is. Maar tegelijkertijd betekent het dat de zonde nooit, in dit leven althans, uitgeroeid wordt. Ze blijft present, tegenwoordig. En die aanwezige macht van de zonde, die de nieuwe leven aanvalt en bezet, die is het waar Owen zich op richt. Wat is die zonde? Wat is haar aard? De aard is vijandschap tegen God. In dat verband haalt hij de heel bekende woorden aan van de apostel Paulus uit Romeinen 8. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En heel opmerkelijk is dan de manier waarop Owen dat uitlegt. Hij zegt: waarom wordt er hier gezegd vijandschap tegen God? Waarom niet het is een vijand? Wel, zegt Owen, er is een beslissend verschil tussen vijandschap en een vijand. In het geval van een vijand kan er nog wel verzoening plaatsvinden. Maar omdat het vijandschap is, daarom is het beslist niet in staat om onder enige voorwaarde vrede te sluiten. Vijanden kunnen zich met elkaar verzoenen. Vijanden kunnen zelfs met God verzoend worden. Dat is een werk wat tot stand gebracht wordt door het bloed van de Heer Jezus Christus. De verzoening van de grootste vijanden. Maar vijandschap is onuitroeibaar. We kunnen niet anders met dit soort vijandschap omgaan dan door het uit te roeien. En daartoe zijn we in eigen kracht nooit in staat. En van daaruit laat Owen zien dat die vijandschap een totaal karakter draagt. De doding van de zonde in het leven van Gods kinderen kan wel de kracht van de zonde verminderen, maar vermindert of verandert de werkelijke aard van de zonde nooit en te nimmer. Die natuurlijke vijandschap, hoe gebroken, hoe er ook aan geschaafd kan worden, blijft vijandschap. In dit verband gebruikt Owen het beeld van het vuur. Als er een vuur brandt, dan verteert het alles. Dan verteert het je hele huis en de hele inboedel. Terwijl als er een vijand komt, die een deel van je bezit opeist, dan kun je nog onderhandelen. En kan in ieder geval je huis misschien nog blijven staan. Met het vuur kun je niet onderhandelen. Het verteert alles. Je hebt geen enkele mogelijkheid over dan om het te doven. Totale karakter van de vijandschap. En dat is vijandschap tegen alles van God. En in de gehele ziel. Het is een vijandschap die zich richt tegen Gods liefde, tegen Gods trouw, tegen Gods recht, tegen Gods heiligheid, tegen alles van God. En het is ook een vijandschap in de hele ziel. Er is geen ver weggescholen hoekje waar die vijandschap niet is doorgedrongen. Tot in het onbewuste toe, term die Owen zelf gebruikt, heerst de vijandschap tegen God. Die vijandschap uit zich op allerlei manieren. En in dat verband spreekt Owen over de kracht van de inwonende zonde. Hoe uit zich die vijandschap? In een houding van afkeer en in daden van verzet. De houding van afkeer, daar gaat hij het eerst op in. Die vijandschap die ons hele leven doortrekt, openbaart zich in een houding van afweer en afkeer van God en van zijn dienst. Deze houding heeft onze geest in haar greep en fluistert voortdurend dat er iets beters te doen is en iets aantrekkelijkers te doen is dan bijvoorbeeld te bidden, te mediteren, het luisteren naar de verkondiging of het doen van werken die God aangenaam zijn. Daardoor komt het dat Gods kinderen zich vaak zo vermoeid kunnen voelen, of ter neergeslagen kunnen voelen, of zelfs een afkeer kunnen voelen wanneer ze tot God naderen, of wanneer ze het woord ter hand nemen. Scherp waarschuwt Owen tegen de gevaren van deze innerlijke houding van afkeer en tegen het toegeven aan die houding. Hij zegt zelfs, en ik citeer hier maar letterlijk: hier ligt het begin van de afval van veel mensen die toch eens beleden hebben christen te zijn. En hier ligt de oorzaak van veel dwaze en vleeselijke opvattingen. Deze mensen ontdekken in hun geest en in hun gevoelens deze afkeer van de tere en voortdurende verborgen omgang met God. En ze weten niet hoe ze zich tegen deze moeilijkheden moeten verzetten. Of er tegen moeten verzetten. Of ze moeten onderwerpen door hem die ons krachten geeft. Het gevolg is dat ze de nederlaag lijden. Door de verborgen omgang met God te verachten. Eerst gedeeltelijk, later geheel. Totdat het zover komt dat ze alle besef verliezen. En er een deur geopend wordt tot allerlei zonde, ongebondenheid. En zo tot een volslagen afval. Ik ben ervan overtuigd. En niets om over na te denken, broeders, in onze dagen. Ik ben ervan overtuigd dat bij verreweg de meesten die hun christelijke belijdenis de rug toekeren. En zulke, schrijft Owen, zijn er in onze dagen velen. De deur waardoor ze de dwaasheid van het afdwalen binnengingen, één van deze twee was. Of het was een grote ernstige zonde die hun geweten verwondde, hun gevoelens besmette en alle verlangen afbrak om ook maar iets meer met God te doen te hebben. Of Het was een doorgaan, een geleidelijk doorgaan op de weg van het veronachtzamen van de persoonlijke omgang met God, die voortkwam uit een vermoeidheid in het strijden tegen die innerlijke afkeer die ze bij zichzelf daartegen ontdekte. Dat over de houding. Maar ook in daden van verzet komt die innerlijke vijandschap, het inwonend verderf, uit. En daar gaat Owen heel breedvoerig over in. We kunnen er maar een paar grepen uit doen. Hij onderscheidt die daden van verzet allereerst in daden van brute kracht en daden van bedriegelijkheid. Eerst iets over de daden van brute kracht. Bij de daden van brute kracht, waarin de vijandschap van de natuur, van het vlees zich openbaart, begint Owen met te zeggen, die vijandschap begint zich te openbaren in het opbruisen van de begeerte. Opbruisen van de begeerte is het eerste teken van de aandrang van de vijandschap in het innerlijke leven. En die begeerte komt op allerlei manieren, soms op hele subtiele manieren aan het licht. Soms breekt ze door. Soms is het maar een heel klein waterstroompje wat langzaam aan de steen uitholt. Prachtig is het beeld wat Owen hier gebruikt. Schrijft, het is met de inwonende zonde inderdaad als met een rivier. Als de bron open is en het rivierwater vrijuit stroomt, dan kun je die rivier wel afdammen. Maar achter die dam verzamelt zich het water, omdat de bronnen niet gestopt zijn. En dat water wat omhoog komt, dat zal uiteindelijk door die dam heen breken. En alles wat het tegenhield, wegdoen. Zo is het met de inwonende zonde. Het is een stroom die als hij niet in de bron gestopt wordt, opbouwt achter misschien wat plichten die we doen om ze tegen te houden, wat goede voornemens die we gebruiken om ons leven te verbeteren. Voor een tijd kunnen we de stroom misschien gestopt houden, maar die voortdurende aandrang maakt het zo dat het water toch door die dam heen zal breken. Het lusten, zegt de oude vertaling van het boek. Het begeren dringt op en zal uiteindelijk doordringen, breekt de dam. En zelfs als het zo is dat door de dodende werking van de Heilige Geest het water in de bron op gaat drogen, al is het kleinste stroompje uit de bron nog over, die begeerte zal toch zijn weg zoeken en toch de kop opsteken. Vijandschap komt in zondige, God onterende begeerte allereerst naar buiten. Dat zondige begeren leidt, en dat is de tweede stap, leidt tot oorlogen. Want daar is het uiteindelijk die begeerte, die vijandschap om begonnen. Vanuit de begeerte zoekt de zonde te strijden tegen de genade en tegen het nieuwe leven en doet van daaruit aanslagen op de ziel. In dit verband worden verschillende teksten aangehaald waarin Paulus, de apostel Petrus, Jacobus de nadruk leggen op het feit dat het nieuwe leven aangevallen wordt, beoorloogd wordt, zegt Owen, door de inwonende zonde. 1 Petrus 2 vers 11 bijvoorbeeld. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel. Oorlog voeren tegen de ziel. En Jacobus 4 vers 1, de wellusten die in uw leden strijd voeren, oorlog voeren. Door deze aanvallen probeert de inwonende zonde de heerschappij te krijgen over het leven. En die aanvallen Owen wijdt daar vele bladzijden aan, zijn van een geweldige opdringerigheid. Zelfs al is het zo dat in de kracht van God die aanvallen afgeslagen worden, ze komen toch weer terug. De strijd golft op en neer. Is het zo dat in het gebed en op het gebed de vijand verslagen is? Ze zal een nieuwe aanval proberen. Is het zo dat in tijden van gemeenschap met de Here de vijand het zwijgen is opgelegd? Ze zal opnieuw oprijzen. Ze druist in, voert oorlogen tegen het binnenste, tegen het leven der genade. Vandaar zegt Owen, juist bij Gods begenadigde kinderen in de strijd soms een gevoel van vermoeidheid. Een vermoeidheid die hij ook bij Paulus herkent in de woorden die we gelezen hebben. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Owen zegt ook, daar kwam Paulus uit. En hij voegt eraan toe, daar komt de gelovige ook uit. Maar is het niet iets wat diepe vermoeidheid, soms twijfel en vrees geeft? Ik, ellendig mens, bij het zien van het aangolven, telkens weer, van die inwonende zonde die oorlogen voert, een totale oorlog voert tegen het binnenste. Die aanvallen zijn erop uit om de ziel gevangen te nemen. En ook daar spreekt Owen over. Daden van brute kracht uiten zich in begeerte, in het voeren van gevechten en in het gevangen nemen van de ziel. Opnieuw Romeinen 7 is een tekst waarbij Owen in dit verband aanknoopt. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Gevangen nemen, daar is de zonde om begonnen. En korter of langere tijd kan dat gevoel van het gevangen zijn onder de wet van de zonde heel sterk leven in het leven van Gods kinderen. Wat betekent het, zegt Owen, als die wet ons gevangen houdt? Wel, het betekent dat de zonde successen heeft geboekt. Dat ze voorspoedig is geweest in haar werk. Het betekent dat ze gaat dwingen. De wet, de dwingende wet die gehoorzaamheid eist, is als het ware als een zweep, als een juk op onze ziel gelegd. Het betekent ook dat het hart onwillig aan die gevangenschap is onderworpen. Want het gevangen nemen is niet wat je vrijwillig doet. Het nieuwe leven is het daaronder niet mee eens. Strijd er tegen. En Owen gebruikt juist deze uiteenzettingen om Gods kinderen en allen die zijn werk lezen erop te wijzen hoe groot de macht van de zonde is. Hoe groot de noodzaak is van waakzaamheid. Hoe diep we ons dienen te vernederen voor het aangezicht van een heilig en genade God. Owen wijst erop dat we de zonde niet licht moeten nemen. Want broeders, het valt in het leven van Gods kinderen met de zonde niet mee. Als u genade kent in uw leven, dan valt het met de zonde die zich tegen die genade verzet niet mee. Laten we wat dat betreft maar geen hoge gedachten van onszelf hebben. Als Owen het over de kracht van die zonde heeft, dan wijdt hij eerst dus een aantal pagina's en een heel lang aantal pagina's aan de brute kracht van die zonde, die uitkomt in begeerte, oorlogen, gevangen leggen. Maar daarna, en dat is eigenlijk vrijwel de tweede helft van zijn boek, wijdt hij haast nog meer aandacht aan de bedriegelijkheid van de zonde. Daden van list en bedrog. Dat kenmerkt de zonde tot in zijn diepste wezen. Zonde is geboren, zegt hij, uit de leugen, uit de verleiding. En u denkt met mij aan het paradijs. En die afkomst verraadt de zonde nooit. Ze is door en door listig en leugenachtig. En als we op dit gedeelte van het boek ook nog heel kort ingaan, dan denk ik aan de woorden van Dr. Packer, die heel veel van Owen gelezen heeft en veel over hem geschreven heeft, die ergens gezegd heeft: ik ken eerlijk gezegd iets dergelijks niet als wat Owen hier schrijft in de gehele christelijke literatuur. Het is de meest uitputtende, indringende en beklemmende ontleding van de wijze waarop de zonde bedriegt en verleidt in haar guerrilla-oorlog in de ziel. Wat zegt Owen dan over de bedriegelijkheid, de listigheid, het verleidend karakter van de inwonende zonde? Opnieuw knoopt hij aan bij de schrift. Jacobus 1 vers 14 en 15, een tekst die u bekend is: maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart de zonde, en de zonde volleindigd zijnde baart de dood. Hier leest Owen het portret van de bedriegelijkheid van de inwonende zonde ten voeten uitgetekend. Doel van deze zonde, van deze begeerte, is de dood. En het middel dat aangewend wordt, is de verzoeking. En de manier waarop die bedriegelijkheid, de listigheid van de zonde gewoonlijk te werk gaat, loopt langs verschillende trappen of stadia. We zullen één of twee van die trappen of stadia noemen. Allereerst is het zo, zegt Owen, dat de inwonende zonde het erop gemunt is om het verstand te verleiden. Vervolgens, het gevoelsleven wordt verstrikt. En de zonde wordt in de wil geboren. U ziet, Owen gebruikt die oude, in die tijd vaak gehanteerde onderscheiding tussen verstand, wil en gevoel. Wel, de zonde bedriegt door het verstand te verleiden. En ik denk dat juist daar heel veel dingen gezegd worden die voor ons van betekenis zijn. Het verstand is voor Owen de leidinggevende functie in het innerlijke leven. Het is het oog van de ziel. En zonder de leiding van het verstand dwaalt de wil en de gevoelens in de woestijn van dit leven zonder richting verder. En vandaar dat het de zonde er juist om begonnen is om het verstand te verleiden, om van de rechte weg, de weg van de geboden van God, de weg van het woord van God af te gaan. Dat doet de zonde op verschillende manieren. Een van zijn meest gehanteerde wapenen is om de verstand, de reden, diep besef van zonde en het diep besef van de genade Gods te ontnemen. Owen gaat er op in hoe dat de zonde hier verblindend werkt. Doordat de zonde het besef van de zonde wil uitwissen. Als het scherpe zicht op onze innerlijke zonde en verlorenheid weggaat, beseffen we niet meer hoe erg de zonde is. Dan wordt de noodzaak van bekering en heiliging niet meer zo gevoeld. En gaan we goedkope gedachten krijgen van de genade van God. En daarom, als Gods kinderen standvastig willen blijven in het geloof, dient er een groeiende overtuiging te zijn, ook in ons verstand, van hoe vreselijk de zonde is. Een groei te zijn in de overtuiging van zonde. Als dat er niet is, staan we open voor allerlei struikelingen. Het kan zelfs zijn, in het leven van iemand die de Heere vreest, dat het lijkt na een aantal jaren alsof hij veel van zijn overtuiging van zonde heeft weggezondigd. En zegt Owen, er is geen erger zondaar dan iemand die zijn overtuigingen van zonde heeft weggezondigd. Iets om diep over na te denken. De zonde gebruikt het verstand, wil het verblinden. opdat onze overtuigingen van zonde verduisterd zouden worden. En tegelijkertijd, en dat hangt samen, om het uitzicht op de genade van God te verdonkeren, zodat het licht van de liefde van God in Christus niet duidelijk gezien wordt. Zodat we vreemde gedachten kunnen gaan koesteren over de genade van God. Soms zelf op de toer kunnen gaan van de goedkope genade. Ieder mens is toch zondaar. Er is toch vergeving. Het valt toch wel mee. Laten we het niet vergeten, broeders, dat de mensen met een oppervlakkige kijk op de zonde en op de genade niet alleen in allerlei kringen en kerken te vinden zijn die ver buiten ons zich bewegen. Niet alleen bij bepaalde mensen in de gemeente aanwezig zijn. De oppervlakkige neigingen om de zonde te verdoezelen en goedkope gedachten van de genade van God leven in uw hart en in mijn hart. En vandaar dat hier gewaarschuwd wordt voor de verduistering van het verstand door de zonde en opgeroepen wordt tot ootmoed, waakzaamheid en een geestelijk verstaan van Gods genade. Tweede stap die de bedriegelijkheid van de zonde doet in het proberen de innerlijke leven van God af te duwen en af te voeren, is dat het gevoelsleven verstrikt wordt. Owen zegt daar deze dingen onder andere over. Gebeurt vooral wanneer de zonde allerlei inbeeldingen laat bovenkomen. Met betrekking tot datgene waarnaar de zonde zich uitstrekt. Het gevolg is dat er allerlei gedachten en soms fantasieën in ons binnenste opwellen. En daar met een zeker welbehagen worden welkom geheten en gekoesterd. Dat koesteren van de zonde. Dat koesteren van zondige gedachten. Dat vastzitten aan misschien fantasieën, brengt opnieuw, zegt Owen, met zich mee, dat we door goedkope genade de zonde en haar gevaren willen toedekken. Hij zegt hier, en ik citeer letterlijk, de zonde zal duizenden listen gebruiken om de schrik des Heren te versluieren en de straf die de zonde met zich meebrengt. Hoop op vergeving zal gebruikt worden om de ernst van de zonde te verbergen. Toekomstige bekering zal gebruikt worden om de zonde te verbergen. Het voortdurend opdringen van de begeerte zal gebruikt worden om de ernst van de zonde te verbergen. Gelegenheden en mogelijkheden om te zondigen zullen het verbergen. De zonde heeft duizenden listen, duizenden waarheden ter beschikking om de ernst van de zonde af te vlakken en weg te poetsen. En Owen zegt in dit verband ook dat het een neiging van ons hart, van ons gevoel is, om juist als onze gevoelens verstrikt worden door de zonde, zo te redeneren, waarheden te gebruiken, dat de ernst van de zonde en de noodzaak van bekering en heiliging uit het oog verloren wordt. We gaan de redenering volgen. Alle mensen zijn zondaren. God is genadig. Daarom is er ook voor mij vergeving. En al die woorden, zegt Owen, bevatten een waarheid. Maar de conclusie is van de duivel. En omdat de conclusie van de duivel is, deugt de hele redenering niet. Als de zonde zulke dingen gebruikt, dan moeten we oppassen. Want dan is ons verstand afgeleid, onze gevoelens verstrikt. En waar dat gebeurt, heeft de wil geen weerstand meer. Stem toe. En het erge is, stem toe omdat de wil de gedachte heeft, deze weg is de goede weg. Verstand geeft geen licht meer. De gevoelens benauwen me niet meer. Het is een rechte weg. En zo komt de verachtering in de genade. waarbij we soms het gevoel kunnen hebben dat de weg echt nog wel aardig lijkt en dat het zo verkeerd niet is. Zo komt er een pad voor de zonde. En het ergste is als God ons op die weg laat gaan. En als de begeerte in ons hart gekomen is, de verstand is omgebogen, de wil gevangen gelegd, de gevoelens gebonden, we doorgaan op een pad van dwaling. Erger is niets, zegt Owen in het leven van de kerk, als God zijn kinderen op eigen gekozen wegen laat gaan. En dat zien we in onze dagen, schrijft hij. Zouden we niet bidden of God ons vernieuwende, heiligende, bewarende genade geeft? En vanuit dat gezichtspunt komt er een drang in het betoog van Owen, roepend om waakzaamheid, om ootmoed. Roepend ook om de doorwerking van de geest van de vernieuwing. Ik wil nog iets zeggen, broeders, over de doding van de zonde. U begrijpt, dat sluit hier direct bij aan. Dat zal heel kort zijn, niet omdat dat onderwerp onbelangrijk is, maar omdat de tijd mij ontbreekt. En de verhandeling van Owen over de doding van de zonde ook veel gemakkelijker toegankelijk is en veel makkelijker leesbaar is dan zijn werk over de inwonende zonde zelf. De verhandeling over de doding van de zonde knoopt aan bij een woord opnieuw uit Paulus' brief aan de Romeinen, 8e hoofdstuk, vers 13. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Het doden van de werkingen van het lichaam, schrijft Owen, is het ter dood brengen. Het moorden, schrijft hij letterlijk, van de werkingen van het lichaam. Dat is een plicht van de gelovigen. Owen als goed puritein, goed calvinist, als leerjongen van de schrift, legt de nadruk allereerst op de plicht, op de roeping, op de eis. Het is een plicht van de gelovigen. En daar mogen ze zich nooit van afmaken, want de heilige God zelf komt ook in deze vermaning en in deze eis tot zijn kinderen. Tegelijkertijd is het werk van de geest nodig. De roeping is het eerste. De nadruk op het werk van de Heilige Geest is het tweede. Maar juist de nadruk op het werk van de geest geeft Owen geen enkele aanleiding om die roeping wat te verdoezelen. De volle nadruk wordt gelegd op de noodzaak van het doden van de zonde. En ik denk dat met name in onze dagen daar ook de vinger wel bij gelegd mag worden. De roeping om de oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Mag ik u enkele redenen noemen waarom die doding van de zonde zo nodig is naar het oordeel van deze Puriteinse theoloog. Hij zegt, het is nodig omdat de inwonende zonde altijd met ons is en nooit van ons wijkt zolang we in deze wereld zijn. Daarom is de voortdurende doding allernoodzakelijkst. Bovendien, die zonde is in zijn aanvallen en in zijn begerende kracht altijd actief. Er is nooit wapenstilstand. Daarnaast is het zo dat als die zonde niet gedood wordt, ze zeker de vreselijkste gevolgen zal hebben, zal uitmonden in een levenswandel die beheerst wordt door de zonde, een vallen in de zonde, want daar is de zonde op uit. En indien God ons hart vernieuwd heeft, dan geeft God ook genade om die zonde te doden. En als we in slordig en oppervlakkigheid doorleven, terwijl we toch Gods genade ontvangen hebben, dan zijn we voortdurend aan het zondigen tegen de goedheid, de genade en de liefde van God die ons hart vernieuwd heeft. En zo gaat hij nog een poos door. scherp en heel concreet aanwijzend waarom die doding van de zonde zo nodig is. Hoe kan die zonde dan gedood worden? Wel, het is een gave van God. Een gave van de gekruisigde, opgestane en ten hemel gevaren Christus door de geest. En die geest werkt in het hart. Owen zegt, hij brengt het kruis van Christus in zijn diepe betekenis voor de ziel. Zodat het geloof dat kruis omhelst. En vanuit de kracht van de gekruisigde tegen de zonde leert strijden. En de zonde ook metterdaad gaat haten en vlieden. En hij roept in dat verband op om een leven dicht bij de Heer. Om een zoeken van dat evangelie van het kruis. Om door het geloof dat evangelie van de gekruisigde Christus te kennen. En van daaruit te leven. Wat is die zonde, de doding van de zonde dan? Wel, zegt Owen, het is niet een totale vernietiging van de zonde, want dat kan niet in dit leven. De zonde blijft. Dat is de treurige werkelijkheid. Maar de doding van de zonde is wel dat die zonde voortdurend verzwakt wordt. En dat tegen die zonde voortdurend gestreden dient te worden. Het de zonde van krachten beroven, van voedsel beroven. Het de zonde bestrijden met de wapenen die de schrift daarvoor aangeeft. Welke wapenen worden dan aangegeven? Dan heeft Owen een hele lijst die hij ook breed uitwerkt in het slot van zijn verhandeling. Als we de schriften laten spreken, dan wijst dit heel duidelijk in de richting van het strijden tegen de zonde en van het doden van de zonde. Overweeg steeds, zegt Owen, wat de zonde is. En de gevaren die ze in zich draagt. Zorg dat ge een duidelijk gevoel van de zonde hebt. Wat de zonde doet aan uw leven. Laat uw geweten. Overlaat het, zegt hij eigenlijk. Met een besef van wat zonde is. Smeek om van de macht van de zonde bevrijd te worden. Onderzoek of er bepaalde boezemzonden zijn. Let op de gelegenheden voor de zonde. Verzet u vooral sterk tegen de eerste ritselingen van de zonde. Het opbloeien, de knoppen van de zonde. Richt uw meditaties en overwegingen daarop dat we onszelf voor God verootmoedigen. En nadenken over de majesteit en grootheid van God. Van zijn recht en van zijn genade. Luister naar de stem van het woord en geef uzelf geen vrede, totdat God door zijn belofte en door zijn geest de vrede in het hart schenkt. Dat zijn wat praktische raadgevingen die Owen geeft. Maar het is niet het hart van wat Owen verstaat onder de doding van de zonde. Die praktische raadgevingen wijzen naar één groot slotakkoord heen. Al die dingen dienen we in gedachten te houden. Dienen we te overwegen. Dienen we te betrachten. Maar de eigenlijke doding van de zonde is er niet door allerlei plichten. Is het doordat we de middelen gebruikend zien op hem. Richt het geloof. Dat vooral, zegt Owen, op Christus. Voor de doding van uw zonde. Zijn bloed is het grote, soevereine middel voor zielen die van de zonde ziek zijn. Leef daarin en ge zult als overwinnaar sterven. Christus de gerechtigheid en de heiligheid van zijn kerk. Zoals Paulus dat heeft uitgedrukt. Christus, in wie alleen kracht van de zonde gedood kan worden. Want in zijn kracht en door zijn genade kan het alleen. En vandaar dat met al die praktische raadgevingen die soms, als je zo los zou lezen, een beetje de indruk maken van een plichtenleer. Niets is minder waar dan dat het een plichtenleer zou zijn. Het is één drang naar dat ene offer, naar vrije genade. Zoek hem en leef. Zoek hem en vind in hem de kracht om de ziekte van de zonde en de dood van de zonde te overwinnen. Leef door het geloof in hem en ge zult als overwinnaar sterven. Zo schreef Owen. Zo leefde hij, strijdend tegen de zonde, schat in aarde vaten. Zo is hij ook gestorven, ziende op de glorie van de Heere Jezus Christus, door wie hij tegen de zonde heeft leren strijden, door wie hij bij zijn sterven van de zonde verlost werd. En nu eeuwig God drie-enig mag groot maken. Broeders, ik heb u iets laten horen van John Owen. Ik heb er zelf niets aan toe te voegen. Alleen dit. Laten ook wij in deze tijd, met zijn vele vragen, in deze tijd, die toch in zoveel opzichten een gelijkenis vertoont met waar Owen over schrijft. Leven bij het woord. En ook bij wat God door zijn genade in de geschiedenis van de kerk aan trouwe uitleggers, voorgangers heeft gegeven. Laten we vanuit het woord en door de genade die in Christus is, de zonde zien, de zonde aanwijzen, tegen de zonde strijden. Want dat is roeping. Dat is plicht. Het is ook genade. Als God ons daartoe de kracht geeft. En als de Heere ook eenmaal de overwinning op die strijd zal schenken. Amen. Zullen we samen bidden en danken. O Heere, tot u komen wij biddend of u zelf wat we deze dag hoorden aan ons hart toe wilt passen. We bidden daar vaak om in de gemeenten die we dienen mogen. Maar ook wij zelf hebben die toepassende werking van uw geest nodig. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen ook in ons persoonlijk leven. Uw woord, wat ook spreekt van ons nameloos tekort, van de diepe schachten van onze verlorenheid en de aanvallen van de bezonde en de bedriegelijkheid van de zonde. Heere, geef dat we dat gaan zien in het licht van uw woord en bij de verlichtende werking van uw Heilige Geest. Opdat we eigen krachten gaan verachten. Opdat we vernederd worden. Opdat we schuldig worden. Steeds weer en steeds meer. Maar wil u ons ook genade geven, bedekking en vergeving van die zonde. Een genade om in de kracht van Christus tegen die aanvallen van binnen en van buiten te strijden. Heere, geef dat we niet overgegeven worden aan de nederlagen die zo dichtbij liggen. En wil u ons in onze dienst en in ons persoonlijk leven strijders doen zijn voor uw eer. Voorgangers, voorstrijders. Heere, geef dat ook in onze tijd wij genade en gaven ontvangen mogen. Omdat evangelie, wat toch hetzelfde is, in al zijn scherpte, in al zijn dwaasheid, maar ook in al zijn gezegendheid uit te dragen. En wil u ook daartoe het woord wat deze dagen gebracht wordt gebruiken, tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen. Heere, breek ook in ons eigen leven maar af wat er afgebroken moet worden. En wil u steeds meer ruimte maken, plaats geven aan die zegen van het grote offer en aan het werk van die geest. Heere, ontferm u over ons. Bidden u, wil u de maaltijd die we straks gaan gebruiken zegenen. Geef ook dat in de gesprekken deze dingen voorname plaats in mogen nemen. Bewaar ons voor alles wat zonde is. De zonde die in ons woont en die van karakter niet verandert. Vijandschap. We belijden voor u, Heere, dat wij zonde hebben, zondaar zijn. Vergeef het. Verzoen het. Om het bloed van de Heere Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. 86, 6.